Gemeente van onze Heer Jezus Christus, als inleiding. U kent allemaal ongetwijfeld wel de naam, en zo niet, dan hoort u die vanmorgen voor het eerst, van dokter Herman Friedrich Kolbrugge. Hij was wat wij zouden noemen de reformator van de 19e eeuw. Nachtegaal van Elberfeld. Als jonge knul is de Heere hem reeds te sterk geworden, heeft hem ingewonnen voor de dienst van zijn woord. Ik wil u meenemen naar één bewogen episode uit de nog veel meer bewogen levensgeschiedenis van deze man. Het is 4 juni 1829. Om klokken 12 staat daar in de senaatszaal van de Universiteit van Utrecht 26-jarige Frits Kolbrugge. Hij promoveert tot doctor in de godgeleerdheid. En zijn onderwerp is Psalm 45, die we daarnet zongen. Professoren vinden het maar niks. Ze willen hem eigenlijk laten zakken. Want wat is het geval? Kolbrugge, die durft nota bene in zijn proefschrift te schrijven dat Psalm 45 alleen maar gaat, louter en alleen, over de Heer Jezus Christus en zijn bruidskerk. Dat geloofde toen niemand meer. En haast alle theologen die zeiden die psalm gaat over een aardse koning, die psalm gaat over Salomo. En het werd vaak doorgetrokken ook naar Israël. Over een aardse bruid. Overigens geloven dat vandaag de dag ver uit de meeste theologen nog immer. Kolbrugge houdt vol alleen over Christus en over de gemeente. En voor de rest allemaal beeldspraak. Daarmee treedt hij in het eerbiedwaardige spoor van de vroege kerk. Van de middeleeuwse kerk. Van de reformatoren en met name van Maarten Luther. En hoe gedegen, geschoold en gewapend die hoogleraren ook waren, Kolbrugge was hun in de oude talen, in de Bijbelkennis en de kennis van de Oosterse geschriften en van Arabisch, Syrisch, Semitisch, verre de baas. En zijn geschiedenis van de uitleg van de schrift was ook van zo'n gehalte dat hij met glans slaagde en men hem later vroeg meer dan eens om professor te worden. Het is 4 juni 1829. Dokter Kolbrugge, diezelfde dag, zit daar ergens in Utrecht een meisje, Catharina Louise Engelbert, bij haar grootmoeder. Als Frits terugkomt, zegt die grootmoeder, dan kun je toch niet met hem trouwen, hoor. Zeg eens, wat doet hij daar eigenlijk? Hij verdedigt Psalm 45, grootmoeder. Hoe legt hij die psalm dan uit? Van Christus en diens bruid. Zo. En willen ze dat niet aanvaarden? Nee, dat willen zij niet laten gelden. Ze willen hem ter val brengen. Geloof jij dat hij erdoor komt? Jazeker. Nu, als hij als dokter terugkeert, dan kun je hem geluk wensen en hem zeggen dat je mag trouwen. Want wanneer hij Christus en zijn bruid zo verdedigt en zich daarvoor niet schaamt, dan schaam ik mij ook niet voor hem. En zo bracht Psalm 45 Kolbrugge zijn dokterstitel en zijn vrouw. En op 30 juli 1829 zijn ze in het stadhuis van Amsterdam getrouwd. Waarom vertel ik u dit? Ten eerste omdat Psalm 45 al eeuwenlang alom in alle kringen wordt beschouwd als de verkorte versie, een samenvatting van het Hooglied. Het handelt over dezelfde zaken. Met name de rabbijnen, de vroeg Joodse rabbijnen, hebben dat vast gehandhaafd. Ten tweede, omdat de theologische wereld nog immer in meerderheid staat op het standpunt van die professoren ten tijde van Kolbrugge. Ook als het om het Hooglied gaat. Men beziet het over het algemeen als een puur horizontaal menselijk document. Een liefdesgeschiedenis die weinig of niets met God van doen heeft. En nou zijn er natuurlijk best een aantal redenen voor te vinden die het goddelijk karakter van dat boekje Hooglied op zijn minst dubieus maken. En dat blijkt al in de eerste eeuw, want op de Joodse rabbijnenscholen werd er druk gediscussieerd of het Hooglied wel in de Heilige Schrift hoorde en of het wel een goddelijk boek was. Of het wel door de Heilige Geest was geïnspireerd. Want ook in het Hooglied zult u, behalve in 8 vers 6, maar dan is het toch maar een zijstraatje, tevergeefs zoeken naar Gods naam. En niet alleen in Esther. Bovendien is het hele werk nogal erotisch getint. Daarom mocht niemand, ook niet als je al bar mitzwa was, zoon der wet op je 12e, maar je mocht niet als je jonger was dan 30 het Hooglied lezen. Net zo min als het begin en het slot van Ezechiël trouwens. Pas als je 30 was mocht je daarmee bezighouden. En later in de christelijke gemeente is er herhaaldelijk op gewezen dat het Hooglied nergens in het Nieuwe Testament genoemd wordt. Of geciteerd wordt. Ten slotte komt heel de verzoening of de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof er niet in voor. Er komt geen zonde in voor en geen bloed. Redenen genoeg om je af te vragen of het wel in de Bijbel thuis hoort. En toch is zowel in het vroege Jodendom als in het Christendom altijd door de eeuwen heen zonder twijfelen voluit aanvaard en verdedigd dat het door de Heilige Geest geïnspireerd is. Maar hoe moet je dat Hooglied dan verklaren? Nou, er zijn heel veel verschillende interpretaties geweest. Ik zou er zo 10 op kunnen noemen. Ik hou het bij de 4 belangrijkste. De Joden, dat is de eerste. De Joodse, de oud-Joodse verklaring. Die hebben vanaf het begin gezegd, het is een geestelijk liefdeslied. Beeldspraak, een allegorese noemen we dat. Een gelijkenis. Zoals de wijnstok en de ranken. Beeldspraak is. Heer Jezus is natuurlijk geen wijnstok, hij is God en mens. Maar hij gebruikt dat beeld om zichzelf uit te leggen. En de ranken en de verhouding tot die wijnstok gebruikt hij als een beeld om de verhouding tussen de gemeente en hem uit te leggen. Dat noemen we allegorese of een gelijkenis, beeldspraak. Volgens de rabbijnen gaat het Hooglied over de geschiedenis van Israël vanaf de Exodus, de uittocht, tot aan de komst van de Messias. Maar men heeft daar een hele wonderlijke weg mee gegaan. Men zag de bruid, Sulamit, als Israël. En men verklaarde haar borsten als de Messias, nota bene de ene in de staat der vernedering en de andere in de staat van zijn verhoging. Dat is natuurlijk wonderlijk. En Salomo was de Heere, de verbondsgod. Met alle vraagtekens die we bij zo'n soort verklaring kunnen zetten, begrijpt u wel natuurlijk dat vanaf de Exodus en vanuit die Exodus het Hooglied in haar geheel gedurende het achtdaagse Pascha, het paasfeest, gelezen werd. Helemaal. Pascha was tenslotte herdenking van de uittocht. Dat is de eerste verklaring geweest. Tweede hoofdverklaring is die van de vroegchristelijke gemeente. Die heeft die geestelijke betekenis doorgetrokken. Die zeggen het is beeldspraak. En zij zien daarin wat wij ook zingen als adventslied. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Salomo is dan de Christus. De Heer Jezus. Sulamit is de bruid. De gemeente. De hoofdlijn in al die verschillende verklaringen die er dan zijn, is de geschiedenis van de gemeente vanaf de komst van de Heer Jezus, eigenlijk het verlengde van wat Israël daarvoor dacht, tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. Hooglied beeldt dan de heilshistorie uit. Hoe weet u dat allemaal wel? Origenes heeft daar 12 dikke delen verklaring aan gewijd. Bernard van Clairvaux, een van de vroege kerkvaders, stierf in 1153 na 86 preken te hebben voltooid over alleen maar de eerste 2 hoofdstukken. Zijn leerling Gilbert Porretanus heeft 48 preken gehouden over de eerste 10 verzen toen hij stierf. Spurgeon 38 preken. Recentelijk van de gereformeerde gemeente dominee Van Renen 110 samenspraken over Bart en Kees. Gaat u maar door. Derde opvatting is die van de mystieke wereld. De mystieke verklaring. Daar heeft men de beeldspraak van de gemeente en van Christus losgelaten. Of van Israël en het volk en de geschiedenis. En daar heeft men gezegd, nee, het is een individueel lied. Het gaat over de ziel en de Heer Jezus. Over hoe die twee één worden. Een mystieke verklaring. Christus en de ziel. Hoe die twee tot één vlees worden. Het gaat over de toepassing, het toe-eigenende werk van de Heilige Geest. Hoe de enkeling, de ziel, de Heer Jezus, deelachtig wordt. Daarbij is er dikwijls lustig op losgefantaseerd. En is er vaak meer in de tekst gelegd dan dat er uit de tekst gehaald is. Laatste opvatting is de puur horizontale. Het is een liefdeslied. Een opera in 6 bedrijven. Tussen al die huwelijken van Salomo heeft hij zijn ene ware liefde gevonden. Het gaat over het huwelijk. Of het is een herdersromannetje. Een pastorale. In ieder geval een lied zonder enige diepe geestelijke betekenis. En de meeste moderne verklaringen die behandelen dat zo ook in de gereformeerde gezindte. Zelf, dat wil ik alvast nadrukkelijk zeggen, kies ik voor een wijze van verklaren die tussen 2 en 3 in ligt. Het hooglied is wel degelijk beeldspraak van het werk van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest door de eeuwen heen. Het verklaart ons de heilsfeiten. Het verklaart ons tegelijk hoe die heilsfeiten ons deel worden, de heilstoe-eigening. Wat dat betreft zult u in die hele prekenserie echt niks nieuws vinden of iets heel bijzonders. Alleen ik hoop en bid dat de Heere God het zo wil maken dat het als nieuw wordt. Na die inleiding iets over de ingeving, want we moeten het niet uit ons mouw schudden, maar uit de schrift halen. Het is het hooglied, dus dat is onze tekst, van Salomo. Het welk van Salomo is. Allereerst dat woordje hooglied, dat betekent niets anders dan het meest uitnemende, het allerbijzonderste lied. In het Hebreeuws staat er het Shir HaShirim, het lied der liederen. Nou, dat is niet vreemd, want u kent ook wel de uitdrukking in de schrift, de koning der koningen. Of de Heere der heren. Of het heilige der heiligen. Dat is een typische Hebreeuwse manier van spreken. Heilige Geest wil ons als het ware zeggen dat er heel veel mooie liederen te vinden zijn in de schrift. Het lied van Mozes, het lied van Deborah. Het lied van Mirjam en haar maagden. De vele liederen van David. Maar dit lied is het lied bij uitnemendheid. En zoals er hier gezongen wordt, zo wordt er nergens gezongen in heel de geschiedenis van de schrift. Het schoonste lied, het mooiste lied. En dan denk ik gelijk aan Psalm 45. De eerste twee versen, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Maar dan gaat het over die koning. Die psalm spreekt van lied en van gedichten. Een lied der liefde. Het is een gedicht. Waar komt het dan vandaan? Salomo staat erboven. Het welk van Salomo is. En bij alle onderzoekingen die we ook wetenschappelijk hebben gedaan, is er geen enkele doorslaggevende reden om het niet toe te schrijven aan Salomo. Het is dus van Salomo of door Salomo, maar je mag het ook vanuit het Hebreeuws vertalen. Lishlemo, voor Salomo. Door Salomo en voor Salomo. Niets is er tegen om beide vertalingen toe te passen. En ik laat ze dan allebei maar staan. Zowel door Salomo geschreven als voor zichzelf. Wellicht heeft het historische wortels. Wellicht beschrijft hij daar dingen in die hij zelf ervaren heeft. Dat weten we niet, autobiografisch. Dat hoeft niet per se. Heel veel liederen gaan over de liefde, maar zijn maar verzonnen. En toch zijn ze zo waar als wat. Heel veel liederen hebben een historisch karakter, lijken historisch te zijn, maar zijn het niet. Dat is ook niet belangrijk. De Heer Jezus spreekt over een wijnstok en de ranken. Of hij nou echt een wijnstok in zijn hand heeft gehad, dat weten we niet. Dat is ook niet belangrijk, het is beeldspraak. Het gaat om wat hij bedoelt te zeggen, de boodschap. De Heer werkt zijn woord op zijn wijze. En hij inspireert dat woord naar zijn eeuwig welbehagen. En daarin volvoert hij zijn raad. Salomo is hier, hoe dan ook, een orgaan in dienst van de Heilige Geest. Gebruikt door de Heilige Geest. En om nu te beseffen wat de diepere inhoud en ondergrond en achtergrond is van dat hooglied, moeten we ons eerst dus even verdiepen in de persoon van Salomo en zijn werken. Ten eerste, bekend geworden als Israëls meest geroemde koning, althans buiten Israël. Binnen Israël is David meer geliefd geweest. Buiten Israël en in de latere geschiedenis, ook nu nog, heeft Salomo veel meer betekenis. Dat is de man van het nationalisme in Israël. Bekend als diplomaat, politicus. Als vestingbouwer. Als handelsvorst. Een hele goede econoom. Als scheepsmagnaat. Net als Onassis. Hij had een geweldige vloot. Bovendien ten tweede bekend als wijsheidsleraar. Dat lazen we ook in dat stukje uit Twee Koningen. En bij die wijsheid moet u niet maar denken alleen maar aan levenswijsheid. Een man met veel psychologisch inzicht. Hoewel dat er ook bij staat. Maar ook astrologie. Waarzeggerij. Magie. Dat was wijsheid in die dagen. Salomo werd beschouwd als een van de meest diep ingewijde mensen in God en in goddelijke zaken, in bovennatuurlijke dingen. Daarbij kende hij de verborgen omgang met de Heere. Die wijsheid nu deed hem uitblinken boven al zijn tijdgenoten. Boven de Egyptenaren, ja zelfs boven de heidenen. En dat uitte zich met name in zijn geschriften. En vandaag de dag zouden we zeggen, Salomo blonk niet alleen maar uit als politicus, als ondernemer, maar hij was tegelijk ook nog eens een keer hoogleraar in de theologie en in de filosofie en in de astrologie en in de psychologie. Een universeel begaafde koning. geleerde, zonder weerga. Bekend van zijn hand waren 3000 spreuken en 1005 liederen. Derde, Salomo was, zoals u misschien weet, de 10e zoon van koning David. Jazeker, de 10e. Je zou hem dus bijna nooit op de troon verwachten. Er zijn er zoveel, wachtenden voor hem. Bij zijn geboorte kreeg hij van de profeet Nathan de prachtige naam Jedidja. Door God beminde, door God geliefde, Gods lieveling. Goed opletten, de door God geliefde. Wij kennen hem onder de naam Salomo, rijk aan vrede, rijk aan heil. Afkomstig van Jeruzalem, waarna de stad Jeruzalem genoemd is. Jeruzalem was al ver voor Hebreeuwse tijden degene die aan die stad vrede zou brengen en voorspoed. De brenger van vrede, de Jeruzalem, de brenger van voorspoed. En ergens wordt hij genoemd in de oude geschriften, ook buiten het Jodendom, de eeuwige vredevorst Jeruzalem, nog voor de Hebreeuwse tijd. Ten vierde, Salomo beschouwde zichzelf heel nadrukkelijk als de gezalfde des Heren. Of in ieder geval als direct verwant met de gezalfde des Heren, de Mashiach, de Messias. Weliswaar niet als degene die komt, maar rechtstreeks verwant aan hem. Zijn troonzetel liet hij dan ook bouwen op een imposant podium en hij zat 7 hoog, het getal van de volheid, op de 7e verdieping. Hoger kon niet. En de tempel, dat was tegelijk zijn eigen hofkapel. De inwijding verrichtte de koning zelf, als was hij de hoge priester. De eigenlijke hoge priester. U voelt wel in die beschrijving Salomo, bijna reikend tot in de hemel. Of in Salomo, de hemel bijna reikend tot op de aarde. En uitgerekend van deze Salomo is het Hooglied. Niet van David, niet van Mozes, maar van Salomo. De gemeente van onze Heer Jezus Christus. Is het dan te veel gezegd als ik juist hier memoreer het woord van de Heer Jezus over de koningin van het zuiden, die van het einde der aarde is gekomen om te horen de wijsheid van Salomo? En dan zegt hij wel nu, meer dan Salomo is hier. Hij, de Heer Jezus Christus, die de uitnemende wijsheid wordt genoemd. En die ons, zegt Paulus, als wijsheid gegeven is. En die als geen ander de verborgen omgang met zijn vader kende. Die uitblonk boven alle Joden en Grieken. Die de universeel begaafde en geleerde was. Deze meer dan Salomo gebruikt in zijn schaduw, Salomo. En zingt door zijn schaduw zijn eigen hooglied. Nog meer? Salomo was de tiende zoon van David. Je zou hem nooit op de troon verwachten. En toch kwam die er. Zeven hoog zelfs. Heer Jezus Christus was de laatste zoon van David. Advent. Geboren in de grootste armoede. Een stal. Nooit zou je hem op de troon verwachten. En toch zat hij daar. Nee, niet zoals de Joden met hun duizendjarig rijk dat verwachten. Op deze aarde. Hij is verhoogd, zegt Paulus de apostel. Uitnemend, boven mate verhoogd. In de hemelen. Zevende treden. Hoger kan niet. Salomo kreeg de naam door God geliefde. Jedidja. Heere Jezus Christus wordt door God zelf genoemd. Deze is mijn zoon, de ware Israël. Mijn enige die ik lief heb. Salomo, genoemd naar Jeruzalem. Rijk aan vrede, rijk aan heel eeuwige vredevorst, moet ik nog meer zeggen. Wie zingt dit lied nou eigenlijk? Niet die historische. Kijk, dat is nou onze fout. Altijd weer in de kerk. In Israël en bij de heidenen. Wij bezien het vanuit de historie en vanuit deze aarde en in deze tijd. Dat mag niet. Dat is niet naar de Heilige Geest. Deze aarde en heel de geschiedenis is maar een beeld van de ware. Van de werkelijke wereld daarboven. De Heer Jezus zingt zijn lied vanuit de eeuwigheid in de tijd. Salomo mocht zich de gezalfde des Heren weten. Maar de Heer Jezus Christus was het en is het nog immer. Zijn troon reikt oneindig hoog, gezeten aan de rechterhand des Vaders. En hoewel hij koning is, is hij ook de ware hoge priester. Hebreeën. En hoewel die de ware hoge priester is, is die de ware profeet. Heer Jezus. In wie de hemel niet bijna, maar werkelijk op de aarde reikt. Advent. En in wie de aarde niet bijna, maar werkelijk. Pasen. Hemelvaart. Tot in de hemel reikt. Het gaat niet te ver om het zijn lied bij uitstek te noemen. Meer dan Salomo is hier. Nee, de Heere Jezus heeft niet eenmaal gezongen. Het Halleel toen hij uitging naar Golgotha's kruis. Heere Jezus heeft al gezongen in het Oude Testament. In zijn verborgenheid toen hij nog de beloofde was. In de schoot van Israël is door hem gezongen. En voor hem gezongen. Zijn liefdeslied. Waarin hij zichzelf vermeide en verblijde en verheugde. Gemeente des Heren, zwijg stil en hoor eens. Het heeft de Heilige Geest behaagd. Dit lied van Salomo. Het lied des Heren. Het lied van zijn zender. Van degene die hij uitbeelde op te nemen in de schrift, in de kanon. De Heer Jezus Christus zingt. Hoort u hem? Na de inleiding, na iets over de ingeving, tenslotte iets over de inhoud. Het hooglied handelt over de heilsfeiten. En over de heilstoe-eigening. Over advent, kerstfeest, lijdenstijd, Goede Vrijdag, Pasen, hemelvaart, Pinksteren. Dan houdt het op. Maar tegelijk over de toepassing van die heilsfeiten hier beneden in de gemeente door het geloof. Het werk van de Heilige Geest in de weg van de wedergeboorte. Kolbrugge die zegt dan: het Hooglied gaf ons de Heilige Geest om ons te troosten met de wonderwegen van 's Heeren verlossing en verkwikking van de zielen. Dat zijn de heilsfeiten. Het predikt ons hoe de liefde van God en van Christus wordt uitgegoten in onze harten door de Heilige Geest. En hoe daarom de hoop niet beschaamt. Het predikt ons op verbloemde wijze hoe de ziel in de ware Salomo Christus, die koning des vredes, die alleen onze vrede is, alles enig en geheel vindt wat tot haar zaligheid en gelukzaligheid van nodig is. Hoe die koning door zijn liefde en almachtige trekking de vrijmoedigheid schenkt om het te wagen zich helemaal en onverdeeld aan hem over te geven. Hoe ellendig men ook is in zichzelf. Dat is de heilstoe-eigening. Maar hij zegt erbij op verbloemde wijze. Het is beeldspraak. Ze noemt die dingen niet bij namen. Ze spreekt over hele andere dingen. Een beeld. Wat voor beeld is het dan? Een liefdesgeschiedenis. Een huwelijkssluiting. Een bruiloft. Dat is het beeld. Met alles wat erbij hoort. Aantrekking, afstoting, het hele spel van de liefde. Dat beeld van de liefde en de bruiloft, dat is natuurlijk niet zomaar. Het ware oprechte, zaligmakende geloof leeft niet van leerstukken en van doctrines, maar van de intieme kennis van een gemeenschap met de levende, lovende en lievende Zoon van God zelf. En hoe komt Salomo nu aan dat beeld? En nou wil ik met u de diepte in. Ik hoop dat u kan volgen. Ik heb er veel voor gebeden van de week. Dan gaan we de diepte in. Dan moeten we goed kijken wat Salomo nog meer heeft geschreven. 3 boeken. Prediker, Spreuken, Hooglied. Wijsheidsliteratuur. Tussen die 3 boeken ligt een wonderlijke samenhang. Wij kunnen die samenhang vergelijken met de tabernakel. Daar is allereerst de voor iedere Israëliet vrij toegankelijke voorhof. Beeld van de zichtbare schepping, leren de rabbijn. De aarde als vergankelijk gedeelte. Die voor of nu zou je prediker kunnen noemen. Beeld van de aarde. Alles onder de zon. Ijdelheid. Vergankelijk. Dood. Pas in de heiligdommen ga je de zin en de samenhang ervan verstaan. Prediker gebruikt ook alleen maar de naam voor God die betekent dat hij ver weg is. El of Adonai, de hoge, de verhevene. Vanaf beneden gezien, de voorhof. Gaan we verder door de voorhof het heilige binnen? Dan spreekt daar in dat heilige alles van Gods heerlijkheid. Je gaat als het ware van beneden naar boven. De Heere komt ons dichterbij. Omringd zijn we in het heilige door de wegwijzers naar de zaligheid en naar het eeuwige leven, het heilige der heiligen. Dat heilige zou je in het boek Spreuken kunnen noemen. Die spreuken zitten ook barstens vol aanwijzingen, regels, hoe je je voor het verderf en de verlorenheid moet bewaren. Hoe je niet in de boosaardige handen van die slechte vrouw terechtkomt, maar hoe je moet leven over deze aarde om het eeuwige leven te beërven. Spreuken. Wij zeggen levenswijsheid, maar het gaat veel verder. De bedoeling is dat je juist door dat leven komt, via die spreuken, dat je komt tot de hogere heerlijkheid. In spreuken zien we niet wat wij zien. Het hart des mensen overdenkt zijn weg, zegt een van de spreuken van Salomo. Maar hoe God het ziet, maar de Heere bestuurt zijn gang. Daarom wordt in spreuken de naam Yahweh gebruikt. Bijna overal. Niet die God die hoog en ver is, maar die God die dichtbij is. De God van het verbond. En dan tenslotte het heilige der heiligen, het hooglied. Daar woont God zelf in zijn zoenbloed. Met een opgesloten wet die niet meer vloekt en niet meer eist onder het deksel van de verzoening waarover het bloed der verzoening prinkelt. En eenmaal per jaar mag de hoge priester binnengaan. Eén keer per jaar, alleen de hoge priester. En daar wordt geopenbaard dat God en hoe God heilsfeit en heilstoe-eigening zijn volk en zijn God, hoe die twee samen één worden. Daar is het mysterie van de verzoening, van de liefde, de zoen. Daar is de bruiloft. Dat nu is het hooglied. Een allerheiligst boek. Daarin vinden we de bloemrijke en verbloemende taal. Waarin afgebeeld wordt, uitgebeeld wordt, voorgesteld wordt het geheimenis van Gods verkiezende. Gods verlossende. Gods deelachtig makende liefde, Vader, Zoon, Heilige Geest, voor verloren zondaar. En dan nog één stapje verder, dan komen we aan het eind. Als we in de voorhof, want nou wil ik die samenhang laten zien waarom dat beeld van die bruiloft gebruikt wordt. Als we in de voorhof, in de prediker lezen, dan ontdekken we dat in al die drie boeken van Salomo, trouwens, de vrouw een centrale rol speelt. En hij zegt in Prediker dat hij een bitterder ding vond dan de dood. Een vrouw wier hart netten en garen om te vangen. En wier handen banden zijn die je gevangen houden. Wie goed is voor Gods aangezicht, zegt hij, zal aan haar ontkomen. Die vrouw, die verderfelijke. De hoer van Babylon. Daarentegen de zondaar zal door haar gevangen worden, zegt hij. De vrouw van beneden af, de vrouw in de zonde, de vrouw los van God. De vrouw als zondares. Salomo wist waarover hij sprak. Hij had 700 vrouwen en 300 bijvrouwen. En dan zegt hij, één man uit 1000 heb ik gevonden. Eén uit 1000, zeggen wij wel eens. Dat is van Salomo. Maar een vrouw onder die allen heb ik niet gevonden. Dat is de voorhof. En dat probleem blijft in Prediker onopgelost. En die ene uit 1000. Ach, dat laat ik nu rusten. Maar die vrouw, wie is dat nou? Dan gaan we het heilige binnen het Spreukenboek. En dan eindigt het Spreukenboek met die heerlijke beschrijving, Spreuken 31. De lof der deugdzame huisvrouw. Hij beschrijft haar. Hij heeft heel haar ideale beeld al in zijn hart en in zijn hoofd. Hij beschrijft haar, maar en haar waarde is ver boven de robijnen, zegt hij, beter dan robijnen. Maar ondanks die beschrijving blijft die vraag, wie zal haar vinden? Spreuken, wie zal haar vinden? Hij heeft er nog niet. Salomo is op zoek in het heilige. En dan komen we in het hooglied. Het heilige der heiligen. En daar vindt hij er. Eureka, eureka. Daar ontbrandt zijn hart. Daar ontvlamt zijn liefde. Daar ontspringt zijn lied. Een lied zoals hij nog nooit eerder gezongen heeft. Het hoogste lied, die bruid, oh, ze zegt van zichzelf dat ze zwart is. Maar hij zegt, gij zijt de schoonste onder de vrouwen. Voelt u wel, gemeente, hij vond zijn bruid meer dan Salomo. In het heilige der heiligen vond zijn bruid. Wie is dat dan? Wie is die bruid des Heren? En dan zegt de vergadering der gelovigen die zeggen dat is het overblijfsel van Israël, de rest. Dat is Jeruzalem. Wie is dat? Voor Salomo de Sulamitische. Voor de Heer Jezus Christus, och, dat is niet zo moeilijk. We moeten niet de dingen beneden gaan toepassen op één stukje van de wereld. Dat is verkeerd. Maar in het Oude Testament vinden we die bruidstaal steeds weer terug. Psalm 45, Ezechiël, Jeremia, Jesaja. Steeds weer bedoelt hij daarmee Gods volk. Mijn verbondsvolk. Het zij Israël, het zij de 10 stammen, het zij de 2 stammen, het zij Jeruzalem. Maar in al die dingen steeds maar weer datgene waaraan hij zich verbonden heeft en gegeven heeft. Zijn verbondsvolk. En in het Nieuwe Testament vinden we dat ook weer terug. Johannes 3, Efeze 5, Openbaringen 22, Matthäus 25. En daar gaat het ook altijd weer om Gods volk. Die bruid is de gemeente van de gelovigen uit Joden en Heidenen. Gods bruidsvolk. Die bruid, dat is het nog onbekeerde Israël, maar die bruid bent tegelijk u en jij en jullie en ik. Nog stringenter. Die bruid is de levende kerk. Die van voor de grondlegging der wereld aan de Heer Jezus is gegeven. Het oerhuwelijk in de hemel. Het enige ware huwelijk. Waarvan ons huwelijk, zegt Efeze, een afschaduwing is. Om haar, u, als bruid te werven. De uitverkorenen die verloren liggen. Kwam hij ten hemel af. Ze dwaalt rond als verloren in zichzelf. En dat het nou maar uw begeerte mag zijn. En de jouwe en de mijne. Om in dat trouwverbond opgenomen te worden. Dat je deel krijgt aan hem. Aan wie alles gans begeerlijk is. En dat u leert te zeggen. Mijn liefste is mijn. En ik ben zijn. Hoor, gemeente van de Heer Jezus Christus. Hij zingt zijn lied, zijn hooglied. Hij wil dat u het hoort. Hij vermijdt zich er zelf in. Maar we mogen er naar luisteren. En gelooft dan dat evangelie van het hooglied. Met de toepassing op jezelf. Het gaat over mij. Het evangelie, dat klinkt uit het heilige der heiligen. De vereniging tussen God en de zijne. En bekeert u. Kom, bruidegom. Kom. Amen.